Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Een nieuwe uitzending van Elke Dag Telt voor deze nieuwe week. En vandaag blikken we vooruit op een uitzending die u vanavond kunt beluisteren hier op Radio Maria om 20:15, namelijk een aflevering van het programma De Kerk Leeft. De gast voor de uitzending van vandaag is priester Andy Penne en we gaan straks luisteren naar een fragmentje. Ook gaan we het hebben over het eerste apostolisch bezoek, de eerste apostolische reis van onze paus Leo XIV, want deze week vertrekt hij naar Turkije en Libanon. Daar komt Kevin straks wat meer over vertellen. En we gaan ook nog 5 bijbelcitaten overlopen die je zelf kan overwegen wanneer je jezelf niet graag ziet. Ook blikken we vooruit op de uitzending van de kerkleraars van morgen, dinsdag, om 13 uur. Daar gaan we het hebben over de heilige paus Leo de Grote. Maar natuurlijk starten we eerst met muziek. Dit is Hillsong met het bekende lied What a Beautiful Name, wat een prachtige naam.
You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name.
Beste luisteraars, vanavond om 20:15 een aflevering van De Kerk Leeft. En in deze uitzending gaat Nele in gesprek met priester Andy Penne. Laten we even luisteren naar een fragment.
U zei, u gaf eigenlijk aan, ik ben geroepen om parochiepriester te worden, zeer specifiek, maar dan bent u doorheen de jaren geconfronteerd geraakt, als u de jaren 90 vergelijkt met nu, dat die parochie waar u toen priester voor wilde worden niet meer in dezelfde hoedanigheid bestaat. Mm-hmm. Dat is ook niet gemakkelijk, denk ik, altijd voor u. Hoe beweegt u zich? Hoe navigeert u?
Oh ja, de realiteit is de realiteit. Mm-hmm. We moeten verder blijven doen, hè? En ik denk aan een bepaald iets op de avond voor mijn priesterwijding. Ik heb dat op Radio Maria al een paar keer verteld. Maar op de avond voor onze priesterwijding zijn we 8 gewijd. Komt onze oude bisschop, Monsieur Terschuren, bij ons. Hij was ziek geweest en we wisten niet, gaat hij ons kunnen wijden of niet. Maar allez, hij was een beetje op kracht en heeft ons gewijd. En hij komt op de avond bij ons en hij zegt, Heere, morgen ga ik u priester wijden. Zegt hij, uw taak zal zijn zaaien, zaaien, zaaien en geloven in de oogst. Ook al zult ge de oogst niet meer zien, zaaien, zaaien, zaaien en geloven in de oogst. Dan denk ik van, dat is profetisch geweest. Hm. Ja, wij zaaien, maar we zien geen oogst. Hm. Ja, maar we blijven zaaien. En ja, ik heb zeer veel contact met confraters, met zeer veel priesters. En ik zie de wanhoop bij zeer velen. Dat men zegt van, ja, allee, het is bijna van, allee, ja, we zullen het hier nog doen. Het zal ons een tijd nog wel duren. En je zou kunnen zeggen, amai, wat een instelling. Maar ik kan dat geloven, niet degenen die nog ouder zijn dan ik. Hè? Ik ben nu 53 jaar, maar onze priesters die 70 jaar zijn, allee, die komen uit een compleet andere kerk. Hè? Ja. En ja, het is helemaal ingestort. En we zien geen enkel positief teken eigenlijk. Ja, in veel parochies is de kerkdeur al dicht. In de kerkdeuren die nog open zijn, zijn het op heel dikwijls kleine groepjes. En het zijn allemaal hele oude mensen. De jongste kerkgangers zijn in de 70. Ja, hier en daar zijn er jongeren. Maar ze zijn zeer zeldzaam. En dat is ook zoiets hé, van... ik zeg dat wel een keer... Hier en daar een uitzondering, en ik hoor dan tot de uitzonderingen. Maar de meesten die in de kerk nog zitten, zijn boven de 70. Allemaal mensen die al minstens 50 jaar hun eerste communie en hun vormsel gedaan hebben. Van de afgelopen 50 jaar vormelingen en eerste communicanten komt er praktisch niemand meer nog wekelijks naar de kerk. En we hebben van alles geprobeerd. Van links tot rechts, van conservatief tot progressief. Het is alsof dat het er niet meer in gaat. Hè? Ons volk heeft altijd het geloof in Jezus Christus aangenomen, het katholieke geloof aangenomen, als datgene om uit te leven. En nu slaat dat al 50 jaar niet meer aan. Ja, dat is het. Ja, goed. Maar blijven zaaien, zeg ik dan. Van, we hebben het beste product. Jezus Christus is het beste wat je kunt hebben. Maar ja het is...
Het vraagt echt een geworteldheid in Christus en een vertrouwen, hè, om daar door te gaan, denk ik, hè, voor de priesters ook.
Hij is met ons, maar ja, het is hetzelfde van het aantal priesters, hè. Allee, als ik nu zie, El bisdom in Vlaanderen heeft geen of 1 of 2 seminaristen. Dat betekent dus nog wel eens iets, hè? We kunnen niet gaan zeggen, het gaat nu moeilijk, maar er is veel beterschap op komst. Ja, maar, in dit en 8 jaar zullen in Vlaanderen bijna geen priesterwijdingen zijn. Dat betekent nogal iets voor de sacramentele kerk ook, hè? Van, als er ergens een pastoor weggaat, zeggen ze, goh, we zouden toch graag een nieuwe pastoor hebben. Ja, maar er zijn er geen meer.
Put u ook geen kracht uit de contacten met de wereldkerk?
In de wereldkerk gaat het natuurlijk beter. Hè. Ik hoorde vorige week nog de cijfers van de katholieke kerk. Ja. We zitten nu 1,4 miljard Rooms-katholieken. Het was weer met 16 miljoen gestegen. En ja, dat is allemaal heel mooi. En dat kan ons nog wat hoop geven. Maar voor hier, voor Vlaanderen, ja, is het toch wel heel... miniem aan het worden, hè?
Zaaien onder tranen eigenlijk, hè? Zo is het, ja, zo doet het altijd wel voelen voor de parochiepriester.
En aanbieden en... Ja, ik heb de indruk dat het in Brussel en dat het in het Franstalige gebied wat beter gaat. Hè? Daar hoor je natuurlijk van nogal wat volwassen dopen. Anderzijds... kijk, ik maak elke dag een filmpje. He, en ik een filmpje van minder dan anderhalve minuut, waarin ik iets over het geloof, de heilige van de dag, vertel. En ik post dat op Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat en TikTok. Daar kijken elke dag meer dan 5000 mensen naar. Ja, er zijn mensen die... En hoofdzakelijk zijn dat jongere mensen. En die regelmatig krijgen ze ook berichten van... Goh, dank dat je... ik heb al heel wat geleerd en het betekent heel wat voor mijn geloof. Ja, daar is ook iets bezig.
Op de sociale media, ja.
Maar ja, allee, zaaien en geloven in de oogst.
Ja, en dat doet u. Daar...
Wel, ja, ik geef niet op.
Het volledig gesprek kan u dus vanavond beluisteren om 20:15 hier op Radio Maria. Meer informatie kan u terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma De Kerk Leeft.
Zijn koninkrijk.
beste luisteraars van Radio Maria. We gaan er nog even tussenuit met wat muziek. Zo dadelijk gaan we in gesprek met Kevin, die ons meer komt vertellen over de apostolische reis van paus Leo XIV, die deze week van start gaat. Hij vertrekt donderdag en daar gaan we zo dadelijk meer over horen. En we gaan luisteren naar een lied speciaal geschreven voor het bezoek van paus Franciscus in Singapore. Dat was in 2024. En ik stel voor dat we naar dit mooi lied luisteren. Tot zo dadelijk.
Genesis, God make the universe and saw it was good. Humanity made in God's image and he saw it was good. Freedom to liberate those from oppression, salvation. Son and Holy Spirit, a perfect Trinity who binds us through the ages in faith, hope, and charity. We are one church made holy in the Lord, led by the Spirit, one people of God. We will rise with Him, Jesus Christ our King. Together we are light for the world, sealed by the covenant we walk by faith. The living word of God will pave the way. We will sing His praise and proclaim His name, and all generations will know.
Away from God when we chase the wrong things. Divinity, the Son of God, was sent to bring us back to Him. Our mission, to build His kingdom and to love one another. The Father, Son, and Holy Spirit, who binds us through the ages in faith, hope, and charity. We are one church made holy in the Lord, led by the Spirit, one people of God. We will rise with Him, Jesus Christ our King. Together we are light for the world. Sealed by the covenant, we walk by faith. The living word of God will pave the way. We will sing His praise and proclaim His name. And all generations will know the glory of God. Answer the call.
Jesus, we are chosen for this journey.
And the light of Christ in us will live on and on and on.
We are one church made holy in the Lord, led by the Spirit, one people of God. We will rise with Him, Jesus Christ our King. Together we are light for the world. Sealed by the covenant, we walk by faith. The living word of God will pave the way. We will sing His praise and
proclaim His name, and all generations will know the glory of God. And all generations will know.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben het daar juist al gezegd bij het begin van onze uitzending. Paus Leo XIV gaat deze week op reis. En waar naartoe? Wel, dat hebben jullie wellicht al gehoord in het programma Radio Vaticaan, maar we gaan er vandaag nog even dieper op ingaan. Kevin is hier bij mij in de studio en gaat ons daar wat meer over vertellen. Ja, Kevin, Paus Leo die vertrekt, als ik me niet vergis, nu donderdag naar Turkije en Libanon.
Ja, dat klopt. Hè. Donderdag 27 november zal hij om 7:40 in de ochtend het vliegtuig nemen vanuit Rome, Fiumicino, internationale luchthaven, naar Ankara. Met de bedoeling om in het eerste deel van zijn reis dus een bezoek te brengen aan Ankara en aan Istanbul, de hoofdstad van Turkije. Het is ook zo, ja, deze reis past helemaal binnen de viering van de 1700ste verjaardag van het Concilie van Nicea, waar onder andere het credo uit voortgekomen is, waar we iedere heilige mis nog reciteren. Een belangrijke ecumenische ontmoeting met de ecumenische patriarch van Constantinopel. En daarmee zet Paus Leo XIV een traditie verder van, dat mogen we toch wel zeggen, toenadering van de katholieke kerk, zeker vanaf het Tweede Vaticaans Concilie, naar vooral ook de orthodoxe kerk. Hè. Dus de ecumenische patriarch van Constantinopel, de voorganger van Bartholomeus, dus de huidige patriarch, had al een ontmoeting gehad met paus Paulus VI. De heilige Paulus VI is trouwens degene die begonnen is met die traditie van apostolische reizen. Dus die toenadering tussen die twee past helemaal binnen niet alleen de verjaardag, maar ook het belang van de ecumene, de eenmaking als het ware van alle christenen.
Dus hij gaat naar Ankara, Istanbul en dan de stad Iznik, eigenlijk de site van het vroegere Nicea.
Ja, zo is dat. En dus waar dat fameuze concilie daar heeft plaatsgevonden en waar dus ook uiteindelijk de tekst besloten is van het credo. We hebben al heel wat programma's op Radio Maria mogen horen die daarover handelden. Onder andere de reeks in De Rots in de Branding, die 4 afleveringen die helemaal die geschiedenis uit de doeken heeft gedaan. Dus als u graag een idee wilt hebben wat daar allemaal is gebeurd, dan is de reeks zeker de moeite waard om opnieuw te beluisteren. En als ik hier even naar de agenda kijk van de Heilige Vader, dan zal hij op die eerste dag, die donderdag, onder andere natuurlijk officieel verwelkomd worden in Turkije. En volgt er ook een bezoek aan het mausoleum van Atatürk, een verwelkomingsceremonie in het presidentiële paleis, waar hij ook de president zelf zal ontmoeten. Eerst privé en vervolgens de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten en het corps diplomatiek zal toespreken. Vandaar gaat hij dan naar Ankara, vanuit Ankara liever naar Istanbul. En dat is wat betreft de eerste dag. En dan de tweede dag inderdaad, zoals je zei, Marianne, een bezoek aan Iznik. Er zal een ontmoeting zijn met de katholieke bisschoppen, priesters, seminaristen en dergelijke meer in de kathedraal van de Heilige Geest. Hij zal ook een verzorgingstehuis bezoeken van de kleine zusters van de armen. Dat is trouwens ook, als ik me niet vergis, ook in Brussel, dat Paus Franciscus toen een verrassingsbezoek bracht aan het rusthuis in Brussel. Dus het gaat over die congregatie en dan gaat hij per helikopter naar Iznik voor dus een ecumenisch gebedsdienst waar hij echt naar die plaats zal gaan waar het concilie heeft plaatsgevonden.
En hij blijft in totaal 2 dagen in Turkije, als ik me dan niet vergis, en dan reist hij door.
Inderdaad, hè. Dus het tweede deel. Istanbul is natuurlijk ook nog op de agenda. Dat is dan zaterdag 29 november, waar hij ook met de andere christelijke denominaties een ontmoeting zal hebben. En ook de fameuze patriarch natuurlijk, de ecumenische patriarch van Constantinopel, zal ontmoeten waar zij samen een verklaring zullen ondertekenen in het patriarchale paleis. En dan zal hij in de Volkswagen Arena de heilige mis opdragen. Om 5 uur is dat. En daarna gaat hij naar het tweede deel van zijn reis. Eigenlijk was het zo dat deze apostolische reis naar Turkije reeds in de agenda stond van paus Franciscus. Maar paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om ook af te reizen naar Libanon. En Libanon is een land, we weten allemaal, we hebben daar die gigantische ontploffing gehad in de haven van Beirut, die ervoor gezorgd heeft dat eigenlijk politiek dat land helemaal ontwricht is geraakt en dat is nog altijd niet hersteld. Dus een land waar eigenlijk christenen, moslims vredevol naast elkaar konden leven, is daardoor helemaal ontwricht geraakt en bevindt zich vandaag de dag nog altijd in oorlogssituatie. Dus de Heilige Vader wil daar ook duidelijk aandacht voor Libanon, maar zeer zeker ook voor algemeen vrede in het Midden-Oosten.
En ik vermoed, Kevin, dat de luisteraars altijd een verslag gaan kunnen verwachten in het programma Radio Vaticaan.
Ja, zoveel als mogelijk is. Hè? Want op zo'n reis worden er tal van toespraken gegeven. Sommige dingen zullen we misschien wat moeten samenvatten. Maar we proberen zoveel mogelijk informatie tot bij u te brengen. Zeker van de belangrijkste momenten. Denk maar bijvoorbeeld aan die toespraken die echt dient om die verjaardag te vieren. De heilige mis, de homilie en dergelijke meer. Dat zullen we zeker bij de luisteraars brengen.
En kan je misschien nog kort vertellen het programma voor in Libanon? Want als ik me niet vergis, is dat dan zondag 30, maandag 1 en dinsdag 2 vertrekt hij terug naar Rome.
Ja, het is eigenlijk niet helemaal fout, Marian. Het is zo dat eigenlijk nog een klein deeltje van de reis in Turkije plaats zal vinden op zondag 30 november. Onder meer een bezoek aan de Armeense Apostolische Kathedraal. En hij zal ook de goddelijke liturgie bijwonen in de patriarchale kerk van Sint Joris. Er volgt nog een ecumenische zegen en een lunch met de patriarch Bartholomeus I. Dan is er inderdaad op diezelfde dag dus de afscheidsceremonie. Vanuit Istanbul gaat hij dan het vliegtuig nemen naar Libanon, naar Beirut, waar hij zal verwelkomd worden ook door de president en de nationale vergadering, zeg maar, van Libanon. Ontmoeting met de eerste minister staat op de agenda, als ook een ontmoeting met de burgerlijke autoriteiten, zoals dat altijd het geval is, heeft te maken met het feit dat de Heilige Vader eigenlijk 2 hoedjes draagt, niet letterlijk, maar hij is de leider van de katholieke kerk en dus als in die hoedanigheid wordt hij ook ontvangen door de religieuze leiders bijvoorbeeld, maar hij is ook het staatshoofd van Vaticaanstad. Dat wil dus zeggen, als de Heilige Vader een apostolische reis maakt, dan krijgt hij diezelfde eerbetonen die aan andere staatshoofden worden geschonken. En vandaar dus dat eerst die ontmoetingen met de president of met een koning van een land bijvoorbeeld plaatsvindt en de burgerlijke autoriteiten, als ook het corps diplomatiek. Op maandag 1 december dan zal hij onder meer een bezoek brengen en gebed houden bij de graftombe van, jawel, de heilige Charbel Maklouf natuurlijk, de grote heilige van Libanon. Dat was ook zeker te verwachten, zou ook een heel mooi moment zijn. En dan volgt er ook een ontmoeting opnieuw met de kerk, dus de bisschoppen, priesters en dergelijke, de seminaristen, pastorale werkers in het schrijn, en heel belangrijk, van Onze Lieve Vrouw van Libanon in Harissa. En waarom is dat nu zo een belangrijk belangrijke plaats, Mariam. Dat heeft te maken met het feit dat ook moslims eigenlijk een grote devotie hebben tot Onze Lieve Vrouw in Libanon. En ook heel vaak op een soort van bedevaart eigenlijk gaan bij Onze Lieve Vrouw in Harissa.
En het klinkt misschien zelfs zeer gekend bij jullie, beste luisteraars, want met samen met de wereldfamilie van Radio Maria hebben we al meermaals de Rozenkrans uitgezonden en samen gebeden met miljoenen luisteraars wereldwijd vanuit dat heiligdom, dat trouwens heel mooi is, want het beeld van Onze Lieve Vrouw staat echt op een grote heuvel en kijkt neer op de stad. Het is, u kunt daarvan zelfs een foto zien op onze website bij de Wereld van Radio Maria. Een zeer mooie plek, inderdaad.
Ja, we kijken dus naar uit om helemaal ook bij deze momenten verbonden te kunnen zijn. Zeker via Radio Vaticaan. Er volgt nog een privéontmoeting, Marianne, met de katholieke patriarchen in de apostolische nunciatuur. En ook een ecumenische en interreligieuze ontmoeting staat op de agenda. En dan gaan we naar de laatste dag, de 2 december, nog even kijken. Dan is er een bezoek aan het De La Croix Hospitaal in Djaledib. En daar gaat hij een ontmoeting hebben met onder meer de dokters en patiënten. En zal hij ook een stilgebedsmoment houden op de site waar dus in de haven van Beirut die gigantische ontploffing heeft plaatsgevonden. Zal ook een heel aangrijpend moment zijn. De heilige mis wordt nog opgedragen in het Beirut Waterfront om 10:30 en daarna zal hij afscheid nemen van Libanon en terugkeren naar het Vaticaan.
En dat zal dan de eerste apostolische reis zijn van onze paus Leo de XIV.
Inderdaad, misschien toch nog even vermelden. Heel recent heeft de Heilige Vader een gesprek gehad met journalisten die hem daarnaar gevraagd hebben. En het ziet er naar uit dat deze paus misschien toch wel vaker zal reizen. Hij heeft zelf aangegeven dat hij heel graag reist en dat hij er naar uitkijkt om ook in de komende jaren, als het hem gegeven is, in zijn pontificaat de verschillende landen te gaan bezoeken. Dus we mogen ons verwachten aan ook een reizende paus.
Dankjewel, Kevin, voor alle informatie.
Dat is graag gedaan.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
Nos noms l'a écrit, car dans la nuit
tout s'efface.
Écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit
beste luisteraars. Voelt u zich voortdurend beschaamd en haat u de persoon die u bent? Wel, deze Bijbelversen die we samen gaan overlopen, verdrijven die duisternis en kunnen u licht, genezing en goddelijke liefde brengen. Want jezelf haten is een last. Het gaat niet zomaar om een voorbijgaande dip of het gevoel dat je een slechte dag hebt gehad. Het is eerder een diepe pijn die het hart aantast en het gevoel geeft onwaardig en niet liefdevol te zijn. Velen ervaren dit op een bepaald moment in hun leven, ook al durven ze er niet over te spreken. Toch houdt degene die ieder mens heeft geschapen en die de kleinste hoeken van zijn donkerste gedachten kent, nooit op met liefhebben. Wanneer je niets goed meer in jezelf ziet, ziet God nog steeds alle goedheid die Hij heeft geschapen. Wanneer je niet meer gelooft dat je geliefd kunt zijn, noemt Hij je nog steeds zijn geliefde. Wanneer je je hopeloos verloren voelt, biedt Hij zijn verlossing aan. Als je gevangen zit in deze zelfhaat, kunnen de volgende Bijbelverzen je helpen de greep van die last te verlichten. Dit zijn woorden om in je hart te bewaren tijdens de moeilijkste momenten. Als herinnering dat je niet alleen bent en dat degene die jou heeft geschapen zijn mening over jou niet heeft veranderd. En de eerste van de 5 Bijbelversen, beste luisteraars, komt uit het boek Psalmen, Psalm 33, vers 19. De Heer is nabij voor gebrokenen van hart. Hij redt wie gebroken is van geest. Wanneer je overspoeld wordt door haat, lijkt het misschien alsof God ver van je verwijderd is. Maar dat is niet zo. En deze vers herinnert eraan dat God nog dichterbij komt wanneer je lijdt. Hij ziet je gekwetste ziel en blijft aan je zijde. De Heer is nabij voor gebrokenen van hart. Hij redt wie gebroken is van geest. De tweede Bijbelvers, beste luisteraars, komt uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 43, vers 4. Omdat je kostbaar bent in mijn ogen, omdat je waarde hebt en ik van je houd. Misschien voel je je helemaal niet kostbaar. Misschien voel je zelfs afkeer tegenover jezelf. Toch kijkt God naar je met warmhartigheid en liefde. Je bent geen uitzondering op zijn liefde, maar wordt oneindig bemind. Je bent kostbaar in mijn ogen. Je bent waardevol en ik hou van je. De derde Bijbelvers, beste luisteraars, komt uit de brief van de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Zelfhaat beschuldigt graag. Hij raalt eindeloos elke fout en elk falen. Maar de Heilige Schrift bevestigt dat er geen veroordeling bestaat voor wie aan Christus toebehoort. Als God je niet veroordeelt, waarom zou je jezelf dan blijven veroordelen? Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En de volgende vers komt uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 3, vers 20. Want als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Soms keert je eigen hart zich tegen je, met harde en meedogenloze gedachten. Maar God is groter dan die stem. Hij kent je intenties, je strijd, je geschiedenis en Hij antwoordt op je innerlijke beschuldigingen met liefde. Want als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart en Hij weet alles. En de laatste Bijbelvers, beste luisteraars, komt uit de profeet Zefania, hoofdstuk 3, vers 17. De Heer je God is in je midden. Hij is een held die redding brengt. Hij verheugt zich over jou met vreugde. Hij vernieuwt je door zijn liefde. Het is moeilijk voor te stellen dat God zich kan verheugen over iemand die zichzelf niet graag ziet. Maar dat is precies wat Hij doet. Hij verheugt zich over wie je bent. En wanneer je binnengaat in die vreugde die God over jou voelt, die God over jou heeft, kan Hij je vernieuwen, zelfs wanneer je je emotioneel en spiritueel uitgeput voelt. Jezelf haten kan voelen als een zware last. Maar je staat er niet alleen voor. En het is geen noodlot. Je daden bepalen niet wie je bent. Je bent een kind van God, bemind en gewild door Hem. Met zijn hulp kan zelfhaat, langzaam maar zeker, plaatsmaken voor genezing, hoop en misschien zelfs liefde.
Wat ik zo nodig heb, boven alle dingen, wat echt belangrijk is, is bij u te vinden. In alles wat ik zocht, was ik steeds op zoek naar u. Wie kent mijn hart als u, de tranen die ik huilde in uw aanwezigheid, mag ik altijd schuilen, u roept mij dichterbij, in uw armen ben ik thuis. Liever één dag bij u, in dit huis van vrede, dan duizend dagen leven zonder uw liefde, Jezus. Ik geef alles aan u, heel mijn hart en mijn ziel zijn voor u.
Als ik geen rust kan vinden, dan ben ik niet alleen. Ik zal blijven zingen dat ik bij u mag zijn. Heel mijn leven dicht bij u.
Liever één dag bij u, in dit huis van vrede, dan duizend. Wat ik zo nodig heb, boven alle dingen, wat echt belangrijk is, is bij u te vinden. In alles wat ik zocht, was ik steeds op zoek naar u.
Beste luisteraars, morgen om 13:00 kan u luisteren naar het programma De Kerkleraar. En in deze uitzending gaat collega Nele het hebben over de heilige paus Leo de Grote, leraar van de christelijke eenheid. Laten we luisteren naar een kort fragment.
Het hele denken en handelen van deze heilige paus was erop gericht om de eenheid van de kerk te bewaren en te versterken. Zijn streven was altijd dat de kerk één zou blijven in haar leer. En daarom reageerde hij altijd snel en duidelijk tegen elke afwijking van de waarheid. Naast zijn belangrijkste werk, dat over de menswording van Christus, deed Sint Leo de Grote ook veel om het pelagianisme te bestrijden en de leer van de heilige Augustinus over de genade te verduidelijken. Het pelagianisme, dat zeker ook al aan bod is gekomen in een aflevering over Augustinus, ontkende de erfzonde, ontkende ook dat de dood een gevolg is van de erfzonde, ontkende eveneens dat de doop noodzakelijk is om de erfzonde uit te wissen. Pelagius zag de doop slechts als een toegangsbewijs tot het hemelse koninkrijk. En dat de genade noodzakelijk is voor het heil, ontkende hij evenzeer. Naarmate het pelagianisme zich verder ontwikkelde, beweerde het dat genade iets natuurlijks was en dat het binnen het vermogen van de mens zelf was. De mens kan op eigen kracht zonder de genade tot het heil komen. De heilige Augustinus is daar heel fel tegenin gegaan en paus Leo vat de hele leer over de genade in zijn tweede brief heel kernachtig samen als volgt. Hij zegt, genade die niet werkelijk zomaar om niet gegeven wordt, is helemaal geen genade. Dat is ook de katholieke leer. Genade is een gratis, een volledig gegeven gift van God aan de mensen. Hij trad ook op tegen andere ketterijen, zoals de Manicheërs in Italië en ook tegen het Priscillianisme in Spanje. Naast eenheid in de leer hecht hij ook grote waarde aan eenheid in de liturgie. Een interessant voorbeeld daarvan was zijn poging om alle christenen Pasen op dezelfde datum te laten vieren, dat men daar een overeenstemming over zou bereiken. Zijn liefde voor de eenheid bracht hem ertoe om de rol van de bisschop van Rome als opvolger van Petrus en zichtbaar hoofd van de universele kerk herhaaldelijk te benadrukken. Tijdens de viering van de verjaardag van zijn wijding tot paus sprak hij daar regelmatig over. Hij zei dan tot de aanwezige bisschoppen en gelovigen het volgende. Sint Petrus verheugt zich over uw goede gezindheid en verwelkomt uw eerbied voor de instelling van de Heer, zoals deze getoond wordt aan hen die delen in zijn waardigheid. Zo prijst hij de goed geordende liefde van de hele kerk, die altijd Petrus vindt in de zetel van Petrus, en die, door haar genegenheid voor deze grote herder, niet verkoelt in liefde voor zelfs zo'n onwaardige opvolger als ikzelf. Dus dat is heel interessant bij paus Leo. Enerzijds benadrukt hij echt het primaatschap van Rome. Dus de opvolger van Petrus is ook Petrus, het hoofd van de kerk en de plaatsvervanger van Christus hier op aarde. En hij beleeft het pausdom ook op die manier. Maar tegelijkertijd was Leo een zeer nederige man. Geen machthebber om de macht zelf. Hij heeft dus liefde voor het ambt, maar tegelijkertijd beseft hij dat hij zelf een onwaardige opvolger is, zoals hij zelf zegt. Er valt een gelijkenis in te herkennen met het Magnificat van Maria. Hij noemt zichzelf onwaardig, maar erkent dat God grote dingen in hem gedaan heeft. Hij was de eerste paus in de geschiedenis die zijn macht als paus zo krachtig uitoefende, maar hij deed dit net omdat hij er de band, de lijn van de katholieke eenheid inzag door God zelf ingesteld. Over het bekende evangelievers van Matteüs, namelijk gij zijt Petrus en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, verklaarde Leo soms dat Christus Petrus als hoofd van de kerk aanstelde als beloning voor zijn geloof. Vaker nog identificeerde hij Petrus zelf als de rots. de rots van het katholieke geloof waarvan Petrus de naam van de herder ontving. Zo staat in zijn 119e brief. Dat Leo beide interpretaties kon gebruiken, toont aan dat hij geen tegenstelling zag tussen geloof en ambt. Zoals hij in zijn derde preek zegt, de standvastigheid van dat geloof, dat in de vorst der apostelen geprezen werd, is eeuwig. En zoals blijft wat Petrus in Christus geloofde, zo blijft ook wat Christus in Petrus heeft ingesteld. Paus Johannes de 23e citeerde deze woorden van Sint Leo, namelijk: de Heer droeg op bijzondere wijze zorg voor Petrus. Hij bad specifiek voor het geloof van Petrus, alsof de volharding van de anderen beter gewaarborgd zou zijn, zolang hun leider niet bezweek. In Petrus wordt dus de kracht van allen beschermd, en de hulp van de goddelijke genade volgt deze orde. De kracht die Christus aan Petrus schonk, wordt via Petrus aan de andere apostelen verleend. In de laatst bewaard gebleven jubileumpreek, preek die hij dus gaf op de verjaardag van zijn wijding tot paus, schrijft Leo: er is nog een reden tot vreugde. De apostolische en bisschoppelijke waardigheid van de heiligste Petrus, die niet ophoudt over zijn zetel te presideren en blijvend deelt in het ambt van de eeuwige priester. De standvastigheid die de rots Petrus zelf ontving van die rots die Christus is, heeft hij ook overgedragen aan zijn opvolgers. En overal waar standvastigheid zichtbaar is, daar is zonder twijfel de kracht van de herder te herkennen.
Mère chérie, dès ma tendre jeunesse, ta douce image a su ravir mon cœur. En ton regard, je lisais ta tendresse, et près de toi, je trouvais le bonheur. Vierge Marie, céleste image, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel. Ma naïve prière, tu me montrais ton amour maternel. Te contemplant, je trouvais sur la terre un avant-goût des délices du ciel. Vierge Marie, au céleste image, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel
sur toi se fixe encore. Viens, je Marie.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het hoog tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. Dat doen we nog met een Bijbelvers voor deze dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Over alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft lief gehad. Het komt uit de brief van de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 37. Over alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft lief gehad. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.